Ja, mooi hoe we in Gods aanwezigheid mogen komen. In zijn rust, in zijn acceptatie. Ik ben al een tijdje christen, maar dat went nooit. Toch? En ik weet wel, de ene keer is het intenser dan de andere keer. En de ene keer kun je helemaal niet door. Ik zie dat op een heleboel plekken de catering nu losgaat. Ik denk dat sommigen denken misschien, wie is die gast? Anderen denken, heb je hem weer? Maar het valt wel mee, ik ben niet maar eens per jaar. Nou ja, voor sommigen niet. Mijn vrouw is nog steeds niet gewend. Maar voor de mensen die het leuk vinden, ik vertel een heel klein beetje waar ik nu ben in mijn leven. Voor mensen die niet leuk vinden, kijk of je nog wat catering kan regelen of zo. Maar gewoon even, want er is heel veel veranderd in ons leven, mijn leven. Dus ik doe daar heel kort eventjes wat van. Tot een jaar geleden toen ik hier was. Toen was ik eindverantwoordelijk voor het jongerenwerk op opwekking, hè, de 17 tot begin 20. En werkte ik voor Youth Alive, ook een beetje in loondienst. En daarnaast werkte ik 3 dagen per week op school. In deze vorm is geen van die 3 dingen meer het geval. Ik heb na 11 conferenties heb ik het jongerenwerk overgedragen. Ik heb een opvolger ingewerkt voor 2 jaar. En ik heb het helemaal losgelaten. En dat is nogal wat, want toen wij daar kwamen met ons clubje vrienden, wij gevraagd werden om dat te doen, was alleen het snackpunt nog intact. Nu is dat voor jongeren vrij essentieel, maar niet genoeg voor een programma. Dus wij kwamen daar zonder enige voorkennis, hebben daar iets mogen neerzetten wat buitengewoon was, wat God ontzettend gezegend heeft. Het is in die 11 jaar meer dan verdubbeld, het aantal bezoekers wat op het jongerenterrein kwam. De tent die aan het eind stond, de laatste 2 jaar, kon 7000 mensen tegelijk handelen. Terwijl toen we begonnen, we de 3000 nog niet haalden. Dus we hebben gewoon gezien hoe God dat gezegend heeft. Maar aan elk seizoen komt een eind. En dit was een van mijn seizoenen. En ik was nog niet klaar of ik zag een advertentie staan van een kerk bij mij in de buurt. Die zocht een jongerenwerker. En ik ben best wel zelfkritisch, dus ik dacht, daar gaan ze allemaal dingen vragen die ik niet kan. Maar ik las die advertentie en die dingen waren ze erin vergeten te zetten. Nou ja, zo ongeveer, ja. Dus ik heb gesolliciteerd bij Ichtes Wierden, een vrije baptistengemeente. Een hele evangelische gemeente. We hebben avonden over de Heilige Geest, over het verstaan van Gods stem. Bijzondere gemeente. En wat heel bijzonder is aan die gemeente, en daar heb ik dus geen enkele invloed op gehad, want ik ben er nog maar net 5 maanden, is dat die gemeente is gegroeid van 80 man naar 700 nog wat in 12 jaar. Er zitten, en Wierden, dan denk je, waar ligt Wierden? Nou, dat is de fietsenstalling van Almelo. Dan heb je een beetje een idee. Almelo is al niet zo groot en Wierden is een derde. Maar er zitten dus meer mensen in die kerk dan, ik kom zelf uit Deventer, dan heel evangelisch Deventer. Deventer is een stad van 100.000 en alle evangelische christen bij elkaar zijn minder dan in de fietsenstalling van Almelo in de kerk komen. Bizar. En nou, ze vroegen me dus, ik heb gesolliciteerd en ik heb gezegd, Heer, de deur moet of open of helemaal dicht. En hij ging echt helemaal open. En het is een baptistengemeente, dus ik moest wel een plaatje van een doopdienst erbij doen. Ja, dat klopt natuurlijk niet. Dus dat is waar ik nu 3 dagen in de week ben en dat doe ik in plaats van dat ik natuurkunde geef. Dus ik ga er over alles onder de 30. En dat betekent dat ik ruim 100 vrijwilligers onder me heb. En dat is super vet. Er moet veel gebeuren, want een kerk die zo snel groeit, houdt dat nooit bij in hoe je je structuur en je organisatie hebt. Dus er is allemaal achterstallig onderhoud. Maar bijna elke week komen er gewoon mensen tot Jezus. En dat raakt me diep. Raakt me diep. Dus dat is zo'n voorrecht om daar deel van te zijn. En ik kom wel eens thuis, zeg ik tegen mijn vrouw. Joh, ik doe wat ik altijd al doe. En ik krijg er nog geld voor ook. Ja, ja, mag je dat zo zeggen? Nou, dat deed ik net. Daarnaast is er een andere deur opengegaan. En dat vind ik ook heel bijzonder. Iemand heeft 3 jaar aan zitten werken. En nu het klaar is, mag ik instappen. En dat is dat we langs... eerst nog deze. Mijn vrouw doet natuurlijk allemaal kunst. En ik ga vaak mee om daar te spreken. En ik ben ook voorzitter van de stichting waar het uit voortkomt. Over 3 weken hebben we weer Dolorosa in Kampen dit keer. Maar we toeren ook dat boven in die hoek met een stuk dat heet Home Run. Een stuk van 40 minuten waar we eigenlijk heel flitsend met dans, met acteren, zonder gesproken woorden, het evangelie uitspelen aan de hand van een mevrouw die terugkijkt naar haar leven. Als het in de buurt is, echt de moeite waard. En daarna spreek ik vaak en vaak zien we dat mensen hun leven aan Jezus geven. Ik kan me 1 keer herinneren dat het niet zo was, van de 10 optredens die we hadden. Dat elke keer mensen die hun leven aan Jezus geven. Waarvan geregeld mensen echt voor het eerst. Echt heel bijzonder. Daarnaast hebben we een conferentie over kunst, theaterweekend. Ook bij sommigen bekend. En hebben we kunstenaarsdagen in het land. Om kunstenaars te helpen opstaan. Daarnaast mag ik op scholen meehelpen met preventie. Creatieve preventie. Waar we spreken over identiteit, seksualiteit, verslaving. Vanuit de principes van God. En als de ruimte is, spreken we ook over God. Over wat God betekent in jou. En dan is er nog een deur open gegaan. En dat vind ik zo bijzonder. En ik zal straks ook wel een beetje vertellen waarom. En dat is dat er een organisatie is die heet Samen in Christus. En die is bezig om kerken te helpen. Hoe organiseer je nou dat mensen zich eigenaar voelen van de missie. Zonder dat ze geen houvast hebben. En dat is een heel interessante beweging. Het boek waarop het gebaseerd is, is geschreven door een christen. Die toevallig in Wierde in de kerk zit. En dat was ook meteen managementboek van het jaar 2018. Maar de principes zijn gewoon Bijbelse principes. Bedrijven die gaan helemaal, wow, dit is echt briljant, dit is vernieuwend. Zij zegt, ah, dat is eigenlijk gewoon de Bijbel. Is echt heel leuk. En dan mag ik gewoon mee gaan doen. Ik word daar nu getraind. En dat is ook een deur die God heeft doen opengaan. Daarnaast doe ik nog trainingen en spreekbeurten. Maar ik werk alleen nog vrijwillig voor Youth Alive, word ik niet meer betaald. Ik ben weg bij school, ben weg bij opwekking. Maar zoals je ziet, vermaak ik me nogal. En een van die dingen waardoor dat komt, is omdat ik iets niet zo heel veel gedaan heb. En dat is dat ik gezegd heb, als. Leuk t-shirt. Ja, sommigen denken, eng, maar ik ken de band en dat is echt een hele vette band. Ik ben verder niet van afgeleid. Maar dit is nog een ander ding wat we doen. Mijn vrouw had laatst een idee. Ze zei, ken je die reclame, Second Love? Ja. En daar kunnen we heel boos over doen. Ja, vind ik niet leuk. Maar daar leert niemand wat van. En dat is ook wat mensen, niet-christenen van ons denken, dat wij vooral heel boos en wijzen. Dus ik zei ook tegen mijn vrouw, ik zie heel veel tegenreacties, maar ik zie geen alternatief. Toen zei ze, oh, dan ga ik op Facebook posten of mensen dingen willen ontwikkelen. En dit zijn de eerste 3 die ze ontwikkeld hebben. Het concept heet One to Love. Er staat, hier staat een tweetje, hier zo. Dus 1 om lief te hebben. Hashtag loyalty. En dit zijn de eerste posters die ze hebben gemaakt. En dat linkt weer naar een soort marriage course, maar dan op andere manier. En er komen er nog meer aan. Er zijn er een aantal klaar, maar we gaan ze gefaseerd, gaan we ze inbrengen. En via de Facebook van mijn vrouw zijn ze, Carla Veldhuis. Als je daar die volgt, dan komen ze vanzelf voorbij. Want de naam onetolove.nl, die wijst gewoon door naar die marriageencounter.nl eigenlijk. Maar we hadden zoiets, we willen een positief geluid. We willen niet zeggen, oh, wat doen jullie, doen is slecht. Nee, we willen zeggen, volgens mij hebben we een veel beter alternatief. En dat is trouw. En dat betekent niet altijd makkelijk is, maar met het goede been uit het verkeerde bed stappen is een nog slechter idee. Nou, dat is leuk. En ik was vergeten dat deze ertussen zat vandaar. Dit is iets wat ik soms gezegd heb in mijn leven. En waar ik voor een deel mee gestopt ben. En denk je, maar hoezo? Waar slaat dit op? Nou, ik merkte dat ik bij mezelf soms voelde, als ik nou meer geld had, dan zou ik God beter kunnen dienen. Als ik nou meer plek had, meer dat mensen zouden accepteren en zouden zien wat God me gegeven had, als dat zou gebeuren, dan zou ik beter God kunnen dienen. Als ik meer tijd had, zou ik beter God kunnen dienen. En zo had ik een heleboel redenen, meer tijd of misschien mijn leven op de rails, want laten we eerlijk zijn, niemand van ons heeft zijn leven perfect op de rails. Hè, tenminste, wij in Stalland en waar ik nu werk, Twente, niet. We zijn allemaal aan het leren en moeten allemaal weer bijstellen en merken dat het soms schuurt en wringt. En ik heb geregeld gedacht, ja, maar als ik dat in mijn leven overwonnen heb, dan kan ik los om God te dienen. Of ik dacht, hè, meer geld. Of als ik meer kansen krijg. Oh, als ik kansen kreeg, dan ga ik het allemaal voor u gebruiken. De ruimte krijg, als ik de positie krijg. Als ik toch, hè, om in gemeente te, als ik de oudste zou zijn, dan zou ik zo God kunnen dienen. En zo hebben we allemaal ons eigen als. En ik heb gemerkt dat ik soms mij verschuilde achter als. En dat het voor mij werd waardoor ik bleef wachten om God te dienen en om God zelfs lief te hebben. Dat ik ook dacht, Heer, ik ga gepassioneerd voor u zijn als. En daar is een naam voor. En dat heet bestemmingsverslaving. Dat je er verslaafd aan bent, dat je altijd een bestemming hebt die buiten je bereik ligt. Wat je zegt is, geluk is bij de volgende halte. Maar het probleem van de volgende halte is hetzelfde als morgen gaan we sparen. Als je namelijk bij die halte bent, dan is er weer een volgende halte daar waar het geluk is. Of daar waar je zegt, daar ga ik voor God leven. En we stellen het uit en wat onze drijfveer is. En dat het probleem is, het kan een hele sterke drijfveer zijn om te gaan, om te verbeteren. Maar het is altijd pas bij de volgende halte. En je bent nooit bij de volgende halte. Je bent altijd bij de huidige halte. En we raken eraan verslaafd om te leven in het als. Om te leven niet in het nu, maar in het als. Als dat gebeurt, dan ga ik voor God leven. Als ik met pensioen ben, want dan heb ik tijd. Als ik minder kan gaan werken, maar dat wordt heel lastig, hè? Als, en jij weet jouw als en ik weet mijn als. En het is hetzelfde als de pot met goud aan het eind van de regenboog. Onbereikbaar. En ik zal u vertellen waarom, want de regenboog is helemaal geen regenboog. De regenboog is een regenrondje. Als je maar hoog genoeg staat, dan zie je dat de regenboog geen einde heeft, maar een cirkel is. Ja, echt waar. De reden dat wij een regenboog zien, is omdat de horizon in de weg zit. Maar als je op een berg staat, of in een vliegtuig zit, of hoog in een flat zelfs, dan heb je de kans dat je de hele regencirkel kan zien. Wat ik heel mooi vind, want het is het beeld van Gods hoop. En daar komt geen eind aan. Leuk, hè? Dat wist God al voordat wij dat door hadden. Er is geen pot aan het eind en er is ook niet als alles goed komt, dan kan ik pas. Het is de volgende halte, wat ik al zei, is onbereikbaar. En wat we doen, is we leven in de toekomst. We leven met ons hoofd en met onze focus in de toekomst. Het is voor een groot deel gefocust op de volgende halte. Maar de Bijbel leert ons niet om te leven in de toekomst. Natuurlijk mogen we onze hoop stellen op het eeuwige leven en op het leven met hem in de eeuwigheid. Maar God vraagt ons niet om te zeggen, als ik in de hemel ben, dan ga ik pas leven. Hij zegt dat hij leven hier in overvloed geeft. De volgende tekst. Klik. Ik heb nog wel lezer, kijk. Maar ik heb geen... Ja, wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Daar zegt Jezus heel simpel, morgen komt morgen wel. Je leeft nu. En dan vind ik het heel opmerkelijk dat hij zegt in het Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Niet, geef ons heden het brood voor morgen. De Bijbel leert ons om te leven in het nu. Want de toekomst is er niet en het verleden is voorbij. En allebei hebben ze natuurlijk hun waarde en moet je daar wat mee. Maar je leeft in het nu, maar dat vergeten wij als wij in het als gaan leven. En dan zegt hij ook dat niet alleen morgen voor zichzelf zorgt, maar dat onze focus mag zijn, houd je bezig met het koninkrijk, met de nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. En dan die andere dingen, daar zorgt God voor. En natuurlijk moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Het is niet zo dat je zegt, ik doe niks meer en Heer, u moet maar zorgen. Maar wij leven nu verantwoordelijk en dan geeft God ook wat nu nodig is. Ik heb eigenlijk niks aan wat morgen nodig is. Daar heb ik nu niks aan. Als ik nu dorst heb, heb ik er niks aan dat er morgen drinken is. Dus dan kan ik wel eraan zitten denken, maar ik wil nu leven. Geef ons heden ons dagelijk brood. Dat is wat God ons leert, leef nu. Maar er is nog iets. Er zijn in het Grieks twee begrippen van tijd. Je hebt kairos en je hebt chronos. Nou, bij chronos, dat voel je wel aankomen, hè? Van chronometer, stopwatje. Dat is de meetbare tijd. En kairos is ook wel tijd, maar dat zegt meer, niet meetbare tijd, maar het moment. De gelegenheid. Dat woord komt soms ook voorbij, hè, in de Bijbel. Bijvoorbeeld als je het hebt over gebruik uw dagen / tijd goed. Gebruik uw moment, uw gelegenheden goed. Gebruik je kairos, niet de meetbare tijd, maar gewoon de tijd waarin je bent, waarin de mogelijkheden zijn. Gebruik die goed. Want uw leven, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Nu. Of wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buiten de geschikte tijd, kairos, moment, dus niet uurtje. Nee, geschikte tijd, daar waar God wat wil doen. En dan wordt het in plaats van een meetbare tijd, ben je altijd in het nu. Er is iemand die zo'n horloge echt heeft laten maken trouwens. Dat is geen Photoshop. Ja. Wees in het nu. Wees in die gelegenheid. Want de enige gelegenheid die we hebben is nu. En ik ben een tijd geleden, ben ik niet gaan kijken wat ik allemaal wenste en miste, maar ben ik gaan kijken wat God gaf. En ik had, en dat heb ik natuurlijk ook wel een beetje gedaan, heel erg kunnen rouwen over het dat ik opwekking heb losgelaten. Want dat is zo vet om te doen met een team van mensen die gelijkgestemd zijn, 300 mensen, zoveel jongeren mogen bedienen en zoveel vrucht zien. En zoveel, dat is uitzonderlijk. Ik ben God dankbaar dat ik dat ooit heb mogen doen. Ik had het nooit kunnen bedenken. En ik had kunnen zeggen, ja, nu ik die plek kwijt ben, hoe kan ik God nog dienen? Maar ik heb gezegd, Heer, ik ga niet in het verleden leven. Ik leef nu. En toen, vanaf het moment dat ik dat ging doen, kon God mij nieuwe dingen toevertrouwen. Want ik leefde niet in de pijn of in het afscheid. Ik zei, Heer, wat hebt u nu? En toen kwam Wierde voorbij. Toen kwam creatieve preventie voorbij. Toen kwam samen in Christus voorbij. Dingen die ik eigenlijk niet had durven dromen. En dan zeg ik niet, het wordt meteen een successtory. Maar als wij God ons nu geven, dan gaat hij dat echt wel gebruiken. Hoop ik dat ik het goed... Ja, ik heb de volgende dia gewoon goed. Deze kennen we, hè? Nee, deze kennen we al. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, hè, Psalm 1. Wie de weg van de zondaars niet betreedt, wie spot, bij sporters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd, niet meetbare tijd, nee seizoen. Hier staat het Hebreeuwse woord voor seizoen. Draagt die vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Wat doen bladeren? Bladeren maken van zonlicht energie om te leven. Dat is wat bladeren doen. En dat vertelt mij dat of ik nou zichtbaar vrucht draag of niet, maar als ik bij Gods stroom blijf staan, dat het licht wat hij geeft, ik altijd om kan zetten in hetgeen wat ik nodig heb voor mijn leven. Dat is wat bladeren doen. Daarom zijn ze ook groen, maar dat is weer een heel stuk biologie. En dan staat er iets, alles wat hij doet komt tot bloei. En met deze tekst heb ik heel veel moeite gehad. Andere vertaling zegt, alles wat hij onderneemt gelukt. Ik vind dit mooier, alles wat je doet komt tot bloei. Ik heb ruzie met deze tekst gehad. Ik vond het een hele ingewikkelde tekst. Want laten we eerlijk zijn, lang niet alles lukt. En gelukkig gaan er heel veel dingen mis als mensen niet kijken. Maar soms gaan er ook dingen mis als mensen wel kijken. Niet alles lukt. Ik maak soms fouten en dan denk ik, dit ging echt mis. Maar dat betekent niet dat het geen vrucht kan dragen. Als ik leer van mijn fouten, hebben mijn fouten nog steeds vrucht gedragen. Als ik fouten maak en anderen daarmee kwets, maar ik kan naar die ander toe gaan en zeggen, wil je mij vergeven? Dan heeft het nog steeds vrucht. Dus ik wil iemand zijn die, of ik het nou goed doe of dat ik soms misga, Heer, maakt u dat het vrucht draagt. Laat het bloeien. Alles wat ik doe, maak dat het bloeit. Want ik wil dat u nu iets kunt doen. Niet pas als ik alles goed doe. En Heer, vergeef me waar ik de mist in ga. Maar alstublieft, laat zelfs dat vrucht dragen. Dat is wat ik wil. En weet je, ik heb misschien wel eens gezegd, ik heb een hele foute theologie. Ik denk, oh nee, ik heb de mening dat voordat je de hemel ingaat, is er aan de linkerkant een ruimte waar je even kan gaan staan schamen voor alle stomme dingen die je hebt gezegd, waarvan je dacht dat ze goed waren. Bijvoorbeeld wat ik soms misschien wel vroeger in een preek heb gedaan. En dan ga ik gewoon even een kwartiertje schamen, daarna kun je gewoon heerlijk alles van je af en dan kun je de hemel in. Ik weet, het slaat nergens op, maar snap je wat ik bedoel? Ik maak mijn fouten, jij maakt je fouten. Maar Heer, u kunt dat nog gebruiken. Was het niet God die alles ten goede kon keren? Nou, dat wil ik ook in mijn fouten, niet pas als het goed gaat. En dan, dit is geloof ik wat God tegen een heel aantal van jullie wil zeggen. Maar toen ik aan het bidden was, was het steeds het volgende punt wat ik op mijn hart kreeg. En ik merk dat terwijl ik het zeg, ik emotioneel word. Wat God zei, zeg tegen de gemeente, heb mij lief. Heb mij lief. En toen dacht ik, maar hoe dan? Hoe moet ik dat zeggen? En dat God ook zei, niet als alles goed is. En als je de tijd hebt en als je het geld hebt. Of als jouw liefde perfect is. Maar heb mij gewoon lief. En toen kon ik niet om het verhaal heen van Johannes 21. Waar Petrus gevraagd wordt, heb je mij lief door Jezus? Hè? En we weten wel, er zijn verschillende woorden in het Grieks voor liefde. Je hebt de lijfelijke liefde, de eros. En je hebt de filios, de broederliefde. Dan heb je storge, de familieliefde. En dan heb je de agape, de onvoorwaardelijke liefde. De grenzeloze liefde zou je ook kunnen zeggen. En dan zegt Jezus, heb je mij lief met agape liefde. Heb je mij lief met liefde die niets voorwaarden stelt, die grenzeloos is, die gewoon gaat. En dan zegt Petrus, Heer, u weet dat ik u lief heb, filio, als beste vriend. En Jezus zegt niet, nou, donder dan maar op. Dan vraag ik Johannes wel, hè, want dat was de discipel die hij lief had, staat er heel vaak. Hij zegt, wijd mijn lammeren. Maar, je bent niet altijd zo makkelijk van Jezus af. Hij zegt nog een keer, agape jij mij. Hou je van mij grenzeloos, onvoorwaardelijk. Is dat wat je doet? En Petrus zegt weer, o Heer, ik filio u. Ja, ik weet dat het geen Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel. En Jezus zegt weer niet, loser, snap je het niet? Jezus zegt, hoed mijn schapen, hij gaat toch naar een next level. En Jezus zegt dan, en dat is echt heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. Jezus zegt dan niet nog een keer, agape jij mij. Jezus zegt dan, een woord wat tussen familie en vriendenliefde zit. Dat is wat in de volgende tekst staat. En daarop zegt Petrus ja. Dus in plaats van dat Jezus zegt, het komt pas goed als. Het komt pas goed als. Als jij mij lief hebt, totaal onvoorwaardelijk, totaal grenzeloos. Zegt hij, hou jij van mij als je beste familievriend. Op dat niveau, daar zit hij. En daarop zegt Petrus ja, en dan zegt hij, wijd mijn schapen. En ik dacht altijd dat deze tekst was, ik check of ik jou kan vertrouwen met mijn kudde. Dat is wat ik hier altijd dacht. Ik check even, is jou het goed? Klopt het? Snap je genoeg van mij zodat je voor de kudde kan zorgen? Maar toen ik deze tekst voor deze preek aan het nalezen was, dacht ik, volgens mij gebeurt hier ook wat anders. En wat hier gebeurt, is volgens mij te vergelijken met het volgende. Als jij mij een plezier zou willen doen, en dit is even hypothetisch, hè? En je zegt, Giovanni, hier heb ik iets voor jou, een cd van jouw favoriete muziek, hè? De laatste Tourniquet of zo, random, dan doe je mij een plezier, vind ik leuk. Mijn vrouw houdt helemaal niet van die muziek, maar ze heeft mij een keer een cd met pittige rock gegeven en dat vond ik extra lief van haar. Want ik wist dat zij het niet kon leiden. Nou, dat is echt een offer, zeg maar. Maar weet je wanneer je mij nog een veel groter plezier doet? Als je mijn kinderen zegent. Ik krijg natuurlijk een vergoeding voor spreekbeurten. Maar er was één keer, en ik zeg niet dat je het moet doen, maar het was wel grappig wat er gebeurde. Ik had mijn zoon mee, hij was toen een jaar of 14, 15. En de voorganger loopt naar mijn zoon van 14, 15 toe en zegt, Jannik, kom even mee. En die zoon die kijkt naar mij, kan ik hem vertrouwen? Ik zeg, ja, is goed, is goed. Dus ik wist wat er ging gebeuren. En hij zegt, kom maar mee. Hij zegt, je moet hier tekenen. En die zoon van mij die kijkt, weer naar mij? Ik zeg, ja, doe maar. Dus hij zet een krabbel, krijgt hij gewoon een vergoeding. Krijg maar een envelop met een klein beetje geld. Dat vond ik zo leuk, dat vond ik nog leuker dan mijn sprekersvergoeding. Want als je mijn hart wil raken, dan zorg je voor hetgene waar ik het meest van hou. Voel je hem? Jezus zegt, als je van mij houdt, als je mij lief hebt, dan hou je van waar ik van hou. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Als jij geeft waar ik om geef, dan hou je ook van mij. Dat is waarom de Bijbel zegt, als je van hem houdt, dan hou je zijn geboden. Wat was het gebod van Jezus? Heb elkaar lief. Zoals je jezelf lief hebt. Dat is hoe wij Jezus kunnen liefhebben. En ik vond dat zo mooi. En ik denk dat dat is wat God jou en mij, ik ben niet buitenschot, vraagt: wil je mij je liefde geven? En als dat een onvoorwaardelijke, onbegrensde liefde is, top. Als dat de filio of de storge, de familie of de vriendenliefde is, ook goed, maar geef me gewoon de liefde die je hebt. Ga niet wachten tot je de perfecte liefde hebt. Geef hem de liefde die je hebt. Weet je, als ik, mijn vrouw en ik, we zijn nu een kleine 30 jaar getrouwd. Ik merk dat als ik haar liefde geef, dat mijn liefde ook gaat stromen. Als ik ga wachten tot ik het voel, kan ik heel lang soms wachten. Maar als ik het gewoon geef, hier is mijn liefde, dan gaat mijn liefde stromen. En dat is het geloof dat God vanochtend aan ons allemaal vraagt. Mag ik jouw liefde nu? Mag ik jouw liefde nu? En dat betekent dat we zelf aanklacht, zelf verwijt bij hem mogen inleveren. Want het is niet als ik deze problemen gefixt heb, dan pas kan ik hem lief hebben. Petrus had hem net verloochend, joh. How low can you go? En publiek, hè? Op het moeilijkste moment van Jezus. En Jezus zegt niet, joh, daar gaan we het eerst eens even over hebben. Evaluatiegesprek, dat ging niet goed. Jezus zei, hou je van mij. Dus alsjeblieft, stop jezelf te veroordelen. Stop kritisch te zijn op jezelf, dat je niet goed genoeg bent om Jezus lief te hebben. Want dan zit je in het als en niet in het nu. Zeg gewoon, Heer, misschien is het kreupel, maar het is de liefde die ik heb en u mag hem hebben. En als je het wil uiten naar hem, geef waar hij je om geeft. En het liefde, maar dat gaan we niet doen hoor, had ik jullie allemaal een papiertje gegeven om op te schrijven, wat wordt jouw volgende daad van liefde naar Jezus? En dat kan zijn dat je iemand liefde toont die heel dichtbij staat. Bijvoorbeeld in je gezin. Het kan zijn, en maar dat je er niet denkt, oké, dat doe ik los daarvan. Nee, dat je echt zegt, Heer, ik ga nu mijn liefde voor u uiten via dit. Heel bewust. En dat is waar ik je wil uitdagen. Wat is jouw volgende daad van liefde voor Jezus? Wat is jouw volgende daad van liefde voor Jezus? En terwijl ik het zeg, moet ik heel eerlijk zeggen, denk ik, oei, dit wordt de mijne, maar dat gaat mij kosten. Maar ik wil van Jezus houden. Ik wil van Jezus houden. En wat we zometeen gaan we avondmaal vieren. Gaan we eigenlijk aan tafel met Jezus. En wat ik je wil vragen, is dat als je hier bent, en natuurlijk krijg je, ik weet niet of het wijn of druivensap is, doet er niet toe. En de vrucht van de wijnstok en het brood krijg je van iemand. Maar als je hier gaat, vier het eens samen met Jezus. Heb maaltijd met hem. En laat die maaltijd een uiting zijn van jouw liefde voor wat hij gedaan heeft. En ik weet niet of je door had, hè? Deze rode lijn zat helemaal door de zangdienst. En we hebben het daar niet over gehad. Het begon al. Wij hebben hem lief, want hij heeft ons eerst lief gehad. En dan kom je bij, niet als ik het perfect heb, maar Heer, ik hou van u, want u had mij eerst lief. En u bent voor mij gestorven, terwijl u er niet zeker van kon zijn dat ik zou komen. U gaf alles. Uw liefde was eerst en daarom hou ik van u. Niet pas als, nee, want u hebt mij lief. En dan, ook omdat het een super vet filmpje is, wil ik een filmpje laten zien wat voor mij betekent om van Jezus te houden. En het is een scheikundeproefje. Maar het is hoe ik mijn leven wil uitgieten voor Jezus. Hoe ik beschikbaar wil zijn. En er zit iets in een reageerbuis. En als het in de reageerbuis zal blijven zitten, blijft het nog steeds zijn functie hebben. Maar pas zodra het uitgegoten kan worden, wordt het echt interessant. En het is echt, dit is hoe ik mijn liefde aan Jezus wil tonen. Om uitgegoten te worden, zodat wat God met mij kan doen, verder gaat. Dat ik ooit in mijn veilige buisje had kunnen doen. Wat we gedaan hebben trouwens is aardgas vloeibaar maken door het heel sterk af te koelen. En dan krijg je dit. En dat wij mogen uitgegoten worden. En dat ons vuur, wat God in ons heeft aangestoken, de wereld overgaat. En of die wereld ons gezin is of veel verder, dat is voor God niet zo spannend. Het was het einde van de preek, geloof ik. Ja. Als we zo meteen, want we gaan over naar het avondmaal, wil ik een kort moment bidden, ook omdat ik een uitnodiging wil doen. Ik wil zo meteen de gelegenheid geven dat als je hier zit en je hebt eigenlijk gezegd, ja, ik ga mijn leven pas aan Jezus geven als. Maar je weet eigenlijk, ja, weet je, die als komt misschien wel nooit. En het is gewoon eigenlijk een soort excuus geworden. Of ik geef mijn leven pas terug aan Jezus als. Dan wil ik zo meteen gewoon de uitnodiging doen om te zeggen, als jij je leven aan Jezus wil geven, ga dan zo meteen gewoon je hand opsteken terwijl de rest zijn ogen dicht heeft. Maar er is een tweede iets. En dat is als jij wil zeggen, ik ga God liefhebben nu. Niet straks, niet als, niet bij de volgende halte, maar nu. En ik weet nog niet hoe het vorm krijgt. Ik weet niet hoe groot mijn liefde is, maar ik ga hem gewoon liefhebben. Dan wil ik je ook uitnodigen om zo meteen daarop te reageren. Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel eng is om je als, je hoop voor later niet meer als houvast te gaan hebben voor wat je nu doet. Dus voor sommigen is dat een offer. Anderen is het echt een verslaving geworden om steeds te denken daar. Dan wil ik je echt vragen of wat het ook is wat je nodig hebt om gewoon zo meteen lekker naar achter te komen. En terwijl we de maaltijd van de Heer vieren, gaan we ook de Heilige Geest de ruimte geven om te werken, te spreken, te helen, te herstellen. Dus dan staan we gewoon met een paar mensen achterin en dan gaan we samen naar Gods troon. En alsjeblieft, doe er niet ingewikkeld over. Dat hebben we allemaal nodig, ik ook. Dus als je behoefte hebt om zometeen samen te bidden, nadat we even kort gebeden hebben, kom dan naar achter terwijl gewoon het avondmaal bezig is. En dan gaan we samen naar Gods troon. Ja? Heer, ik wil u danken. Wat bent u een liefdevol en trouw God. Heer, en wat bent u nu? Heer, u bent de God van alle eeuwigheden. U bent de God die dezelfde is, gisteren, heden, nu en tot in eeuwigheid. Die ons dagelijks brood geeft. Dank u, Heer. En terwijl we gewoon onze ogen dicht hebben, als er iemand is die zegt, weet je, ik ga niet meer wachten op alles, maar ik ga gewoon nu zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik weer. Steek toch gewoon even kort je hand op. Heer, u hebt de handen gezien. U hebt de handen gezien. En dit bid ik normaal eigenlijk nooit, maar ik breek het verwijt en het zelfverwijt in Jezus' naam. Ik breek dat in Jezus' naam. En ik zeg namens God, welkom. Welkom terug, mijn kind. Wauw, ik ga jou niet in quarantaine zetten, want je bent helemaal mijn kind. Helemaal. Niet proefperiode. Niet tijdelijk contract. En je bent helemaal mijn kind. En de veroordeling die er is, die wil je afhalen. Zoals een vuile jas wordt afgedaan. Zo wil ik dat doen. Zodat je niet meer onder dat gewicht loopt, maar dat je kan gaan en rennen in vrijheid en in vreugde. Dat spreek ik uit over jullie. In Jezus' machtige naam. Heer, ik bid dat u met uw geest nog veel meer gaat bewerken. En dat u bevestigt deze keus naar geest, ziel en misschien zelfs lichaam. Heer, alstublieft, wilt u dat doen. En we zetten je vrij en heten je welkom, welkom terug in zijn thuis, in zijn koninkrijk, in Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met wat mensen achterin staan. Laat het gewoon lekker gebeuren. Als je het fijn vindt om even naar zijn troon te gaan, doe dat. Als je iets moet goedmaken voordat je aan het avondmaal gaat, ga. Als je net je hand hebt opgestoken, kom gewoon ook even langs. En dan gaan we je gewoon zegenen. Ja? Amen.